Gijs, we zijn zo'n beetje nou rond de millenniumwissel, bij de millenniumwissel aangekomen. En in die tijd, toen kwam toch eigenlijk een beetje de verzelfstandigingsgedachte op. Niet alleen in de monumentenzorg, maar ook in de maatschappij breed eigenlijk. Maar hoe ging dat eigenlijk in de praktijk bij de Rijksdienst? En wat betekende dat voor de organisatie van de Rijksdienst?
Ja, je zag net zoals je al zegt, die verzelfstandiging van Rijksdiensten, dat was toen een hot item. De gedachte was van nou, die moeten meer een zelfstandig orgaan worden. Minister hoeft eraan geen verantwoordelijkheid meer voor af te leggen. Ze zouden daardoor efficiënter gaan werken. Allemaal natuurlijk van die gedachtegangen uit die tijd. Rijksdienst, ja, die zou ook die kant op moeten gaan. Dat was de gedachte. En als wij natuurlijk kijken, wij als molenmensen, onze taak was natuurlijk heel, het was een beetje een rare taak wat wij ook in het veld deden natuurlijk, want wij maakten gewoon, eigenlijk als een architect, wij maakten restauratieplannen. Zou je voor een kerk een restauratieplan van een architect, nou dan zijn die kosten subsidiabel, dan geeft het Rijk subsidie erop. In het geval van molens zei het Rijk, nee, daar hebben wij deskundigen voor in dienst, die maken voor u de plannen, dat is een heel specialistisch werk. Dat is er eigenlijk niet in de markt. Dus die maken voor u die plannen. Maar u krijgt er geen subsidie op. Het is eigenlijk natuurlijk subsidie in natura. Per saldo voor de BV Nederland helemaal geen slechte oplossing. Want ik denk dat wij vele malen goedkoper waren dan de architecten die externe plannen maakten en indienden. Dus ik denk dat het eigenlijk uiteindelijk onderaan de streep was. Dit natuurlijk een veel goedkopere oplossing. Maar het was natuurlijk wel een oplossing die natuurlijk in, ja, dat paste toch niet helemaal meer in dat denken van, ja, het Rijk, zijn dat nog wel taken van een Rijk? Toen kwam natuurlijk ook die hele verzelfstandiging komen op. Het Rijk die zou natuurlijk, ja, die kon toen nog niet, de Rijksdienst die kon toen nog niet eigenlijk eigen commerciële baas gaan spelen. Dus dan is de Victor de Steur Stichting opgericht. Nou, Victor de Steurs, dat eigenlijk grondlegger van het monumenten denken, hè, meer dan 100 jaar in de tijd van Kuiper en van Victor de Steurs, was eigenlijk de grondlegger van het monumenten denken. Daardoor is dat naar hem vernoemd. Otto Steenbrink, die was daar de baas van. Daar hadden wij ook veel mee te maken. Die zat ook wel eens bij de specialistenclubs, was eigenlijk een jurist van achtergrond en die was binnen de dienst eigenlijk ook een beetje toen aangesteld van ja, om ook als vrije jongen met die Victor de Steurs dus wat meer te gaan doen. Dat paste natuurlijk wel goed met wat wij in de molens deden. Ja, wij bleven wel behouden dat we zeiden van, goh ja, er zijn monumenten, daar maken wij adviezen voor. En nou ja, daar kan dat subsidie in natura goed gelden. Maar er kwamen natuurlijk ook heel veel vragen op ons af van objecten die of geen monument waren, of bijvoorbeeld een molen die door brand beschadigd was. Ja, dan was er wel de vraag van, ja, goh, hij is door brand beschadigd, dat wordt door de verzekering gedekt. Moeten wij daar nou als Rijk in natura het plan voor gaan zitten maken? En dan zegt de verzekeringsmaatschappij, dankjewel Rijksdienst, en anders had het geld gekost. Ja, toen hebben we gezegd, nou, dat zou daar die Victor de Steur zou wel een mooi vehikel kunnen zijn om dan toch daar bepaalde kosten in rekening te brengen. Nou, eigenlijk binnen de dienst ben ik als enige daar, tenminste als enige binnen de dienst, maar in ieder geval voor de molenmensen daarin een beetje in dienst gekomen. Je was eigenlijk niet in dienst, je deed zaken in opdracht van die Victor de Steur Stichting. Dus eigenlijk uiteindelijk besteed ik, wat één dag in de week, besteed ik aan zulke soort taken. Dus dat, daar kwam dan gewoon een offerte voor. Je nam het eigenlijk, ja, commercieel eigenlijk aan. Dat werd betaald. En vaak werd dat dus net zoals ik zeg. Het was toch kosten die anders toch betaald moesten worden. Victor de Steurs die schreef de rekening uit. In mijn geval kwam er ook een stuk van mijn verdiensten. Want ik werkte natuurlijk ook een deel van mijn tijd. Dus ik was een dag in de week minder gaan werken. Die dag besteedde ik aan die Victor de Steurs. Dus die dag werd betaald. Ja, ik schreef dan als freelancer dus eigenlijk mijn rekeningen naar Victor de Steurs Stichting. Nou, de Victor de Steurs die genereerde ook geld. En dan zei ik, ja joh, het moet toch gewoon een beetje, hè, ik wil mijn kop wel uitsteken met klussen binnenhalen voor jullie. Maar ik vind, dat moet niet in de algemene middelen vloeien. Dat moet ook voor de molens een beetje ter beschikking komen. Ja, ja. Dus toen is bijvoorbeeld ook een tijd lang is ons hele molenarchief, Er zijn een aantal mensen zijn ervoor ingehuurd om dat hele archief op te schonen. We hadden geen goede archiefkasten. Er zijn nieuwe archiefkasten aangeschaft. Al zulke soort zaken, die zijn dan betaald, werden die door die Victor de Steur Stichting zo. Dus, maar daar was je dus eigenlijk al een beetje begon je je eigen ondernemertje te spelen binnen zo'n Rijksdienst. En met natuurlijk de gedachte was natuurlijk binnen die Rijksdienst om dit ook toe te staan. Want het was natuurlijk wel een beetje dubbelop. Je was eigenlijk ambtenaar. Maar je was ook een beetje ondernemertje als ambtenaar. Dus het was eigenlijk, ja, de belangen die zouden misschien wat elkaar kunnen bijten. Maar de gedachte was natuurlijk van ja, maar wij gaan straks als Rijksdienst. Wij worden helemaal zelfstandiger orgaan. Dus dan kunnen we dat straks misschien wel dus niet meer in natura gaan doen. Maar dan worden we gewoon een eigen molenadviesbureau binnen de dan zelfstandige Rijksdienst. Hè? Dat waren de gedachten. En dat, maar dat zakte toch eigenlijk toch in die, na 2000, 2005 of zo, zakte dat toch wel weg.
Hè? Waarom? Waarom?
Nou, het bleek dus dat toch de verwachte efficiëntieslag van die zelfstandige bedrijven, dat toch ietsje minder rooskleurig was dan dat de politiek gedacht had. Je ziet het natuurlijk bij de spoorwegen moesten verzelfstandigen. Er waren heel veel andere diensten die verzelfstandigden. Maar daar raakte de politiek ook zijn grip kwijt. Dus het werden zelfstandige diensten die misschien in mooie kantoren met extra. De directeuren verdienden al gauw meer dan de minister-president.
Ja.
Dus dat werd niet zo wenselijk geacht. Want het waren eigenlijk nog steeds publieke taken die werden uitgevoerd. Dus, de politiek raakte aardig grip erop kwijt op die verzelfstandige diensten. En er werden denk ik ook dingen gebeurden die ook niet helemaal wenselijk werden gevonden. En ik denk per saldo was natuurlijk ook bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, et cetera. Moeten die nou commercieel zijn of is dat gemeenschapstaken? Hè? Dus daar waren hele grote verwachtingen dat ze heel veel efficiënter zouden moeten kunnen werken. Dat viel denk ik tegen. En ik denk dat de uitwassen of in ieder geval de. Kijk, men ging zich toch als commerciële jongens handelen, maar eigenlijk wel op een veld wat niet commercieel was. Kijk, het elektriciteitsbedrijf, de burger kon geen ander elektriciteitsbedrijf kiezen. Maar ze gingen wel als commercieel bedrijf functioneren. Er was geen markt eigenlijk. Er was geen marktwerking voldoende. Dus ik denk dat dat onderschat werd. En dat dat ook wel ervoor zorgde dat men toch wat voorzichtiger werd om met zulke soort verzelfstandigingen
door te gaan, ja.